Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Annegreet van der Most vandaag te gast?
Patrick Labrée. Welkom Patrick. Vanavond zitten wij tegenover elkaar.
Ja.
Gaan we eens een keer in gesprek. Zit ik dan op de bankjes. Zit ik naar jou te kijken als je op het podium bent. En dan zie ik Patrick, mooie ogen, goed kunnen zingen. Maar ik denk dat ook wel heel veel mensen jou nog niet helemaal goed kennen. Wil jij je even voorstellen wie je bent, wat je doet?
Ja, dat wil ik. Ik ben Patrick Labrée, 39 jaar. Webdevelopment is mijn werk en muziek is mijn passie. Ik ben getrouwd met Judith, een dochter van bijna 3, Evie. En ik hou van fietsen.
Ja? Dus je hobby is muziek en fietsen is ook een belangrijke hobby van je?
Ja, zeker. Ja, ik doe het nu niet veel, doe te weinig. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
Ja. Ja. En wat bedoel je, mountainbiken?
Ook, ja. En ik heb een gravelbike. Dus dat is een soort kruising tussen een racefiets en een, hoe noemen ze dat, veldrijden.
Ja.
Ja.
Dus zo hou je jezelf fit.
Dat is de bedoeling.
Ja. Ja. Belangrijk, hè? Zeker als je nou boven de 30 bent en dan ga je veel zitten het werk. En hoppatee. En je zegt, mijn werk is in de IT en mijn passie is muziek.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, techniek en muziek.
Ja, ja.
Zeker. Ik denk dat ik wel langer geluidstechniek doe dan dat ik iets met computers doe. Uiteindelijk wel voor gekozen om van iets met computers mijn werk te maken. Ik ben webdeveloper. Maar er zitten veel raakvlakken, vind ik, met webdevelopment, wat ik doe, en geluidstechniek, vind ik. Het is echt het omzetten van een creatief proces naar techniek.
Ja.
En dat is wat ik doe. En bij mijn werk is een website het product. En bij geluidstechniek is dat goed geluid voor een zaal met mensen.
Ja.
Of mensen thuis kijken, die thuis kijken.
Werk je in opdracht van klanten of werk je voor je bedrijf om je website te optimaliseren? Of wat is het wat jij daarin doet?
Ik heb een tijd lang bij een heel klein bureau gewerkt, wat een hele brede klantenkring had. Dus daarvoor maakten we veel websites. En ik werk sinds een tijdje nu bij een grote verzekeraar. En daar eigenlijk is dat een interne afdeling die daar de website maakt voor mensen om hun verzekering af te sluiten.
Oké, en dan maak je het smoelwerkje, zeg maar, omdat iedereen het mooi eruit ziet. Of doe je het technische, de technische achtergrond erachter?
Ja, echt de technische implementatie. Dus ik vertaal echt dat creatieve idee, dus wat de ontwerpers maken. Ik ben zelf niet zo creatief. Wat de ontwerpers maken, het plaatje, dat zet ik om naar techniek.
Ja.
En dan met goed rekening houden met dat het ook gebruiksvriendelijk is. En
precies.
De gebruikservaring goed is. Ja. Ja, dat het werkt op je scherm.
Precies. En vind je het leuk om te doen?
Ja, ik vind het wel leuk om te doen.
Ja.
Ja, maar ik zei ook dat het niet mijn passie was.
Precies.
Ja. Ja, nou, de grap is, ik denk dat als ik het andersom had gedaan, als ik van een geluidstechniek mijn werk had gemaakt, dat het precies hetzelfde was geweest en dat ik dan als hobby een website maken had.
Dat kan ook, hè?
Ja. Ja. Ja, dus het is de juiste combinatie van twee dingen.
Mm-hmm.
Bij werk hoort toch een beetje moeten.
Ja.
En dat maakt het anders. En ik vind mijn werk leuk hoor, dus het is helemaal niet.
Nee.
Het is geen straf.
Nee.
Maar als je zegt, wat ga je in vrije tijd doen, dan ben ik liever met geluidstechniek bezig of met muziek.
Ja, en voor jezelf werken?
Dat is niks voor mij.
Nee, jij vindt het fijn om gewoon bij een bedrijf te werken?
Gewoon zekerheid, geen verantwoordelijkheid. En natuurlijk geeft voor jezelf werken meer vrijheid,
mm-hmm.
Maar nou, die mis ik niet.
Nee, precies.
Dus zeker nu met thuiswerken, de flexibiliteit en zelf kunnen indelen van, tot op zekere hoogte, zelf indelen van je tijd.
Ja.
Dat geeft genoeg vrijheid.
Dat is prettig, ja.
Ja.
Ja. En je passie is muziek, zeg je.
Ja.
Je noemde al eventjes, jij noemde naar mij, ik vind het best wel lastig. Ik vind het best wel even spannend om hier te zijn, want...
Ja, ik praat niet graag over mezelf. En ik zou niet graag... de achtergrond is wel mijn plek. Ja,
grappig, hè? Toen vroeg ik aan je... Misschien is dat wel een mooi onderwerp om over te hebben. Want je staat per slot van rekening wel op het podium. En je staat daar als zangleider. Hè? Dat is wat mensen van je zien. Dan sta je letterlijk in de spotlights.
Ja.
Wat maakt dat je dat doet?
Ja, dat is een goede vraag. En dat heeft ook, daar is heel veel tijd overheen gegaan voordat ik dat ook aandurfde. Ik denk dat het vooral te danken is aan andere mensen die mij over die streep hebben getrokken. Om te beginnen om op het podium te staan.
Ja.
Ik was daarvoor natuurlijk al, ik doe al 25 jaar geluid in de kerk. Dus dat doe ik al veel langer dan dat ik op het podium sta. Nu een jaar of 10. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter. Daar kom ik sowieso uit een muzikale familie dat... ik wist dat ik muziek leuk vond, maar ik deed er nooit wat mee. Tot ik erachter kwam dat ik het gewoon heel leuk vond om om te zingen.
Ja.
Op een podium. Dus toen dacht ik, ga ik eens zangles nemen. Eens kijken wat het mij brengt. En dat heeft geresulteerd in dat ik op het podium sta. Maar in het begin stond ik wel echt heel anders op het podium dan nu. Sowieso was ik geen zangleider vanaf het begin. Ik zong juist lekker anoniem op de achtergrond.
Ja.
Als zanger. Ik merkte dat ik dat zo leuk vond. En dat ik ook steeds meer bezig ging houden met de invulling van de muziek. Dus niet alleen met het liedje zingen, maar ook... Hoe zing je het? En hoe houden we tempo vast? Of dynamiek of iets? Of zangritme? Ik ging me daar steeds meer mee bezighouden. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om... of ik niet eens een keer wilde proberen de zangleiding te doen.
Ja.
Nou, dat vond ik vooral heel spannend.
Ja, precies.
Ja. Maar dat voelde ook wel... Ik dacht, maar dat is dit... Misschien kan ik dit wel, misschien wil ik dit wel. Ik ga het gewoon eens proberen.
Ja.
Nou, en ik geloof dat ik 2 keer zangleiding had gedaan. En toen deed ik al een kerstavond.
Hmm.
Dus zo snel kan het gaan.
En wat deed dat met jou? Als je daar staat, sta je dan... technisch te zijn, hè? Te luisteren naar het ritme, te luisteren naar welke liedjes passen mooi in elkaar als een hecht geheel? Of sta je daar langzamerhand ook anders in?
Ja, het is een combinatie natuurlijk van je begint met het maken van de liturgie. Dat moet passen, dat moet kloppen. Qua sfeer en qua opbouw en qua tempo en toonsoort. Dat is best wel technisch.
Ja.
Maar er komt natuurlijk ook een heel stuk... beleving, geloof, bijkijken. Je zingt niet zomaar een liedje. Het is
wel
een liedje in de kerk. Je hoopt dat dat iets doet met mensen. En dat raakt mij soms ook. Vaak ook. Niet altijd.
Ja. Hoe bereid je je dan voor? Stel je hebt zondag, heb jij de leiding van het zingen?
Ja, daar gaat best wel veel tijd overheen. Ik heb notities op mijn telefoon en daar hou ik af en toe, als ik wat hoor, een liedje hoor. En dat kan in de dienst zijn of daarbuiten. En dan schrijf ik dat op. En dat wordt dan een hele lijst met nummers. En dat vormt zich dan tot een soort geheel in mijn hoofd. En meestal gebeurt het onder de douche.
Mm-hmm.
dan is mijn hoofd leeg, soort. Maar dan vult mijn hoofd zich met muziek. En dat schrijf ik dan weer op. En vaak verandert het dan weer. Maar om dat te zeggen, wat is de truc? Veel moeilijk te zeggen.
Ja, want dan heb je met elkaar, dan heb je een lijst met liedjes. Wat je al zegt, het zijn geen zomaar Pietje Puk liedjes.
Nee.
Het is ook geen slagerfestival. Je doet daar iets voor een reden.
Ja.
Hoe gaat dat proces dan? Kan je dat vertellen? Kan je er iets over mij een beetje meenemen in dat proces daarvan? Is dat toevallig? Komt er gewoon bam, onder het douche, hop, daar komen wat liedjes op.
Ik heb altijd wat haakjes. Een thema of juist een nieuw lied wat ik wil zingen. En daar ga ik dan... of rond dat thema nummers bij zoeken. Of ik heb dan dat lijstje met liedjes die ik een keer wil doen of die ik mooi vind. En die, dat past dan bij dat thema.
En zijn er dan nog persoonlijke situaties waar je dan die soms erbij komen? Hè? Iets wat je meemaakt op je, in je dagelijks werk, misschien met je, met je familie, vrienden?
Dan probeer ik, dat probeer ik zoveel mogelijk. Nou, ik probeer het niet te voorkomen, het gebeurt gewoon niet echt snel.
Nee.
Het is niet mijn verhaal wat ik op het podium breng.
Ja.
Het is echt, het moet zijn als ondersteuning van de dienst voor mensen in de zaal. We staan op het podium om niet om ons eigen verhaal te vertellen, maar om de gemeente te leiden.
En voel je dat ook? Voel je dat? Is dat te voelen op het podium dat er iets kan gebeuren?
Zeker. Ja, je merkt wel verschil. Of je merkt wel of een zaal meezingt. Of het aankomt. Het is de ene zondag wat meer dan de andere. En dat is natuurlijk ook door wat er in de gemeente gebeurt. Maar bij mensen thuis, bij mensen zelf.
Ja.
Daar heb ik natuurlijk geen zicht op. Soms is het een heel duidelijke aanwijzing natuurlijk dat er iets gebeurd is met iemand. Waardoor je gewoon merkt dat dat leeft in de gemeente.
Ja.
Ja, dan merk je ook dat bepaalde muziek beter aankomt. Of anders aankomt. Of anders beleefd wordt.
Ja, precies. Je vertelde ook nog iets over Sela.
Ja.
Kan je daar wat over zeggen? Wat is jouw rol daarin?
Mijn rol is, ik ben daar achtergrondzanger. Op de achtergrond.
Ja.
Ja, backing vocal. Als een van de zes. En dat doe ik met, niet regelmatig, maar geregeld. Sinds 2016 zing ik mee tijdens tours. En soms op het album of met een single of afgelopen jaren wat meer livestreams natuurlijk. En nu weer voor het eerst sinds 2020 voor het publiek.
Ja.
Voor mij met de paastour. Dus we zijn net begonnen met de tour. Afgelopen zaterdag hadden we het eerste concert in Zwolle. En er volgen er nog 25 tot aan Pasen.
En hoe was dat?
Ja, dat was heel erg leuk.
Ja,
dat is te gek. Ja, zeker. Heel superleuk om te doen. Onwijs goede muzikanten, mooie muziek.
Andere beleving ook? Als je dat vergelijkt met het werk wat je hier dan, als je hier op het podium staat? Of is dat vergelijkbaar?
Vergelijkbaar.
Toch wel, hè?
Ja, zeker.
Terwijl toch wel, laat ik zo zeggen, Sela en hier in de kerk. Kan je zeggen dat het qua professionaliteit misschien Sela een stapje verder is?
Of? Ja, zeker weten. Ja, we hadden over beleving, niet over kwaliteit.
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is belangrijk, hè?
Nee, en niks ten nadele van wat we hier doen. Hè? Ik denk dat we heel, heel blij mogen zijn met de muzikanten.
Absoluut.
En het niveau wat we met elkaar neerzetten. Want we zijn tenslotte toch ook amateurs. Dus echt. Maar Sela, dat zijn gewoon professionele muzikanten.
Maar dus dat de beleving niet altijd afhankelijk is van hoe professioneel het is.
Nee, dat klopt, zeker. Ja.
Dat is mooi om te weten, hè?
Ja.
Ja. Soms, ik weet dat Ed wel eens zei, het maakt me niet uit of we nou alleen met een orgeltje zingen. Soms kan daar meer gebeuren.
Dat is waar, ja. Absoluut. Het kan met een gitaar zijn, het kan zelfs kijk, ik vind wel, het moet wel goed zijn, op een bepaalde manier. Want het kan ook afleiden als de muziek slecht is, of als de gitaar echt heel vals is, of als de muziek te hard of te zacht is. Het is wel een bepaald niveau of zo, op een bepaalde manier. Het kan ook afleiden als het slecht is.
Ja.
Dus ja.
Ik heb het gevoel dat er een stuk harmonie, dat je een stuk harmonie moet voelen.
Ja.
En dat als dus inderdaad een dissonant is, iets wat vals is, of een bepaalde toon is veel te hard, dan is het een niet harmonisch. Dat gevoel heb ik wel eens.
Ja, het moet bijdragen en ondersteunen. Ja, niet
ondersteunen.
Afleiden.
Hmm.
Ja. Maar dat is bij Sela niet anders dan in de...
Precies.
Dan in wat voor kerk dan ook.
Ja.
En uiteindelijk zit je... Is er een zaal met mensen die daarvoor met één doel zit. In ieder geval. Ja, zo ervaar ik dat wel.
Ja, ik snap het.
En het verschil is dat bij Sela heel veel verschillende soorten kerken bij elkaar komen tegelijk. Maar dat vind ik ook alweer mooi om te zien. Je ziet echt, en dat verschilt per locatie, maar zelfs in dezelfde kerk zie je verschillende mensen.
Ja.
En dat is natuurlijk bij ons ja, wij zijn één. We komen allemaal in dezelfde kerk hier. Mm-hmm. Dus dat is een verschil. Maar
ja. Juist ook maar. En als we dan dus meteen het stapje maken naar wat is dan deze kerk voor jou? Als je dan nou naar Sela gaat, heb je een heleboel mensen bij elkaar. En dan heb je hier kerk.
Ja, voor een heel groot deel natuurlijk ook mijn sociaal leven. Ik kom hier al heel lang in de kerk. Hmm. Dus ik heb hier ook veel vrienden. Mijn vrouw leren kennen. Heel mijn familie komt in de kerk.
Ja, hier maar, in deze gemeente ook.
Ja. Mm-hmm. Ja. Dus zeg maar schoonzussen, zwagers, neefjes, nichtjes. Dus dat is ook... Dat is ook voor mij de kerk. En natuurlijk waar ik mijn geloof voed. Ja.
Ja.
Dat is voor mij de kerk.
Dus een ontmoetingsplek voor... ontmoetingsplek van vrienden.
Ja.
En een plek waar geloof wordt gevoed.
Ja.
Dat is wat je zegt.
Ja, beleefd.
Beleefd, gevoed. Ja.
En waar ik dingen leer.
Hmm. Ja.
Over het geloof, met het geloof, over het leven. Ja, en dat gaat ver terug. Ik ging vroeger ook al en ook natuurlijk de kinderkampen en de tienerkampen. En daar is wel echt mijn geloof gevormd.
Ja, precies. Want hoe lang ben jij hier al in deze kerk? hoe oud was je toen je hier
kwam? Ik was voor mij 6 of 7. Dus dat is al meer dan 30 jaar. Ja.
Dus je bent hier naar kinderkampen geweest? Ja. Vanuit de kerk van Nazarene?
Ja, en de jeugd hier natuurlijk plaatselijk, maar ook landelijk.
Ja.
De tienerkampen in de zomer.
En, ja. Heeft dat je altijd bij de kerk gehouden, om het zo maar te zeggen? Ik zal ook je vertellen waarom ik dat vraag. Wij hebben zelf tieners.
Ja.
Een aantal zeggen van, nou, het doet me helemaal niks. Mm-hmm. Twee zeggen van, het zal wel. Eentje gaat wel altijd mee met kampen, omdat ze dat ook aan kan. De andere twee vinden dat veel moeilijker. Die kunnen het emotioneel vinden, dat heel spannend om ergens anders te slapen. Heeft de kerk voor jou in jouw opgroeitijd ook, hè, door dit soort kampen enzovoort, bijgedragen dat je bij de kerk bleef? Dat je God leerde kennen? Of?
Zeker.
Hmm.
Dat. En natuurlijk het feit dat je veel vrienden maakt.
Ja.
In de kerk, die ik soms daarbuiten nog vaker zag dan in de kerk. Of we gingen na de tieners, zaterdagavond gingen we de stad in. Dus het was, dat heeft me bij de kerk gehouden. Mm. Maar ook, ik ben ook al lang bezig natuurlijk met geluidstechniek, dat heeft me ook zeker bij de kerk gehouden.
Ja.
En ik ben ook echt een periode niet naar de kerk geweest hoor. En misschien zelfs ook niet eens naar de jeugd.
Maar in je tienertijd? Of?
Ja, volgens mij toen ik een jaar of 11, 12 was zo, 11, 12, 13, ging ik in ieder geval niet op zondag naar de kerk. Een periode.
Nee.
Ik hoefde op een bepaalde leeftijd niet meer mee met mijn ouders.
En dat deed je dan ook niet?
En dat deed ik ook niet.
Nee.
Nee. Maar dat, ja, op een of andere manier ben ik toch weer teruggekomen. En, ja.
En toen misschien naar
de tieners gegaan vanaf dat moment. En dat heeft weer nieuwe impulsen gegeven.
Ja.
Ja, en daarna zeker ook bezig zijn met geluidstechniek. Ik heb daarna ook wel periodes gehad dat ik dacht, nou ja, ik ga hier eigenlijk alleen maar heen omdat ik het leuk vind om met geluid bezig te zijn, maar niet, de dienst zelf doet me verder niks. Dat was een puur hobby.
Ja.
Maar ja, toch doordat ik dit bleef doen, toch een nieuwe impuls gekregen. Ja, daarna.
Kan je moment herinneren dat het voor jou ook van, nou ja, ik ga alleen maar voor de techniek en leuk voor de vrienden, naar meer is gegaan? Was dat een moment? Of is dat ook heel gewoon langzamerhand geleidelijk organisch gegaan? Kan ook.
Ja, ik zit even te denken. Er is een periode geweest dat ik naar festivals ging ook. En daar dacht, oh ja, maar dat gevoel wat ik in de kerk heb, bij de muziek en de beleving, ja, dat ligt helemaal niet aan de kerk of aan God. Dat is gewoon het gevoel wat ik heb bij muziek. En dat vind ik buiten de kerk ook.
Ja.
Dus daardoor ben ik erg gaan twijfelen aan, ja, is dat dan God? Bestaat dat dan? En is dat dan... Totdat ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam van, maar wacht eens even, God is ook buiten de kerk. Het is gewoon juist een weg voor mij om God te beleven. En dat hoeft niet alleen in de kerk. Dat kan ook daarbuiten.
Ja. Yeah.
Dus ik heb dat voor mezelf in mijn hoofd is dat omgedraaid van, oh, wacht eens even. Dat is gewoon een godsbeleving. Ja.
Yeah.
En dat was alweer een moment dat ik dacht, oké, okay, ja. Dus dat vond ik in de kerk natuurlijk ook.
Ja, ja, dat is een hele goeie, ja. Dus toen werd de God niet meer de God van de kerk, maar de God van overal, waar je God overal kan ervaren. En, ja. Is dat wat je zegt?
Ja, het ging meer in mijn leven. Ik kon God een gevoel geven of zo voor mezelf.
Ja.
En niet dat ik het allemaal weet nu of dat ik er helemaal zeker van ben. Maar
nee.
Er is altijd wel een twijfel, maar daarom is het ook geloof.
Mm-hmm.
Maar ik probeer ook niet alles te begrijpen. Ik wil God ook niet in een hokje stoppen.
Nee.
Ik vind het juist het mysterie of zo ervan. Wat je niet weet. Als ik het allemaal zou begrijpen, zou ik het ook niet willen geloven of zo. Ja. God moet voor mij ook ongrijpbaar zijn.
Oké. Okay. Terwijl, wat mooi vind ik, je bent heel veel met techniek bezig. Dat zijn vrij exacte dingen, ja, nee.
Ja. Hè?
Het is wel een creatief proces, enerzijds. Maar aan anderzijds is het wel precies zo. En allemaal op een rijtje. Tegelijkertijd mag God ook gewoon ongrijpbaar en je mag ook twijfelen.
Ja. Ongrijpbaar betekent voor mij niet automatisch twijfelen. Maar nee, wat ik probeer te zeggen, misschien even denken. Als ik God goed helemaal zou begrijpen, zou God te klein zijn.
Dat is een goeie, ja.
En dat geloof ik niet.
Zoals je een heel moeilijk wiskundig probleem misschien niet... Ik zou dat misschien niet kunnen begrijpen.
Ja.
Maar dat zou wel betekenen dat het nog steeds kan.
Ja, ja, misschien zoiets, ja.
Hmm. Ja, God zou te klein zijn als je het helemaal zou kunnen begrijpen.
Ja. Ja.
Ja, dat zeg je goed.
En God is ook niet voor iedereen hetzelfde. Dus je eigen ervaring met God.
Ja.
Dus hoe iemand anders God ziet, hoeft ook niet per se mijn beeld te zijn.
Nee.
Ja.
Dus dan laten we de kaders los. Je moet precies op die manier denken of op die manier geloven.
Ja, dat zou niet bij mij passen.
Nee.
Nee.
Nee, dan zouden we een beetje elleboogneigingen van krijgen. Van laat me een beetje, geef me ruimte.
Ja.
Ja, terecht. Ja. Je hebt wat meegenomen voor iets uitgezocht, een lied, geloof ik. Zou je daar wat over willen delen? Wat jou...
Je had natuurlijk wat vragen gestuurd. En dat een daarvan was welk lied zegt echt iets over wie jij bent.
Ja.
Ja, dat vond ik echt heel moeilijk.
Mm.
Ook omdat ik over het algemeen niet naar muziek luister voor de teksten of voor de boodschap. Het wordt alweer wat anders als het Nederlands is. Of als het muziek voor de kerk is. Want dan gaat het juist wat meer om de boodschap. Maar dan nog gaat het meer over de sfeer en de beleving.
Mm-hmm.
Maar... Dus ik vond het heel moeilijk. Maar het lied wat ik heb uitgekozen is Welkom Thuis van Cela. Ja, ik zit nu eenmaal in mijn Cela-bubbel op het moment.
Ja, dat zal, ja, ik snap hem.
Ja, ja. En waarom ik dat heb uitgekozen? Ik zal een klein stukje van de tekst even voorlezen. En Welkom Thuis van Cela. En het gaat onder andere over Hier mag je zijn, de vader viert een feest... Welkom thuis. Voor wie zoek was op reis, te lang is weg geweest, welkom thuis. Het gaat eigenlijk over een vader die gewoon blij is dat zijn kind thuis komt, wat er ook gebeurd is.
Ja.
En dat is hoe ik kijk naar God en hoe ik kijk naar Jezus. Dat het gewoon oké, wie je bent.
Ja.
En hij wil gewoon graag dat je bij hem thuis komt. En dat vind ik een mooie, mooie, mooie gedachte. Ik vind het mooi dat dat ook hier in de kerk zo uitgedragen wordt.
Mm, ja.
En dat het uiteindelijk niet, ja, Gewoon een liefdevolle vader.
Precies.
Die jou graag bij zich wil hebben. En ik hoop ook zo'n vader te zijn voor mijn kind.
Precies, want ik zei...
En dat maakt, dat maakt het dan wel weer over mij.
Ja.
Niet alleen, ja, dat is gewoon... Sinds ik een dochter heb, ervaar ik dat ook weer.
Nou is zij 3 jaar, geloof ik, hè?
Ja, bijna 3, ja.
Ja. Je hebt misschien al een fase meegemaakt waarin ze... periode misschien wel wat dwarsig kan zijn.
Zeker, we zitten er middenin. Ja, ja.
Waarop je wel eens 's nachts of overdag denkt van... ik wil wel eens eventjes achter het behang plakken of...
Ja, en dan, dat is gewoon mooi om te merken en bijzonder om mee te maken. Dat, dat je toch gewoon een soort onvoorwaardelijke liefde voelt.
Want weet je nog voor de tijd dat je überhaupt met kinderen bezig was, dat je dan eens een kind hoorde, misschien in de kerkdienst of in de supermarkt en alle brullen en krijzen. En dat dat bij mij tenminste wel is, dat ik dacht, laat dat kind een mond houden.
Zeker.
En zodra je dan nu kinderen, jezelf een kind hebt, verandert.
Ja, ik ben heel anders naar kinderen gaan kijken. Ja. Was niet een hele grote kindervriend.
Nee.
Nou, dat is al veranderd sinds ik neefjes en nichtjes had, hoor. Dat is al heel anders. Dan zie je ineens, je komt naar logeren en denk je, ach, wat lief.
Ja, precies. Ja. Ach, dat monstertje is toch wel lief.
Ja, dat is toch wel leuk.
Ach, ja.
Ja.
Maar als het dan je eigen...
Is natuurlijk helemaal...
Precies. Dan is er weer een andere schakel, hè?
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Heeft dat ook je, dat stukje over welkom thuis, komt dat dan nog meer naar binnen?
Ja, het heeft het bevestigd. Meer komt zeker... Ik heb er nu meer gevoel bij dan dat ik het weet of zo.
Ja, dat onvoorwaardelijke houden van.
Ja, je weet het wel, maar en het is fijn. Maar nu het ook echt... Ja, en dan kan je nog steeds niet eens voorstellen hoe dat natuurlijk moet zijn.
Nee.
Voor God of met God. Of die, dat is natuurlijk echt... Ja. Maar ja, probeer het in mijn leven... mee te nemen.
Ja, en je doet het ook samen, hè? Ik bedoel, het is niet alleen, jij bent niet alleen. Je bent ook samen met je vrouw en mensen om je heen. En dus proberen is inderdaad, je moet struikelen en vallen en opstaan.
Ja.
Wat, daar heb ik nog een vraag, hadden we je ook gesteld. Wat zouden we missen als jij er niet zou zijn? Als jij niet was geweest?
Ja, dat... vond ik een hele moeilijke.
Ja, hè?
Ik had maar een Judith gevraagd.
Het toch weer over. Ja?
Ja.
En vertel.
Ja. Ja, uiteenlopend. De vaatwasser inruimen tot...
Dat is lekker praktisch.
Ja. Ik kan goed puzzelen.
Oh ja, ja.
Wat ik hoop dat mensen missen is mijn humor. Ja, zingen, denk ik. Ja. Gewoon dingen die ik leuk vind. Ik hoop dat mensen dat missen.
Ja.
Om te doen, ja. Ja, ik vind het een hele moeilijke.
Dat is ook een lastige.
Ik vind het dat andere mensen dat over mij moeten zeggen, dat soort dingen.
Ja. Het zet jezelf natuurlijk ook weer eventjes in de spotlights, als je iets van jezelf daarover mag zeggen. Maar goed, wat zou je dochter dan zeggen? Ja, papa?
Ja,
kan je daar al iets over zeggen? Of is ze te jong, denk je?
Ja, ze vraagt altijd wel waar ik ben als ik weg ben. Dus
ja.
Ze zal me wel missen.
Ja,
maar
precies.
Maar wat precies?
Ben je zorgzaam?
Ja, denk ik wel.
Ja.
Ja.
Dat is een mooie eigenschap. En wat zouden mensen hier in de kerk aan jou missen? Je goede talent voor organiseren, dingen overzicht houden, is dat het belangrijkste? Of is juist die humor weer meer wat naar voren komt? Het persoonlijke.
In de kerk? Ik hoop het zingen. Het is dat missen. En geluidstechniek, licht, geluid... als het met techniek te maken heeft.
Hmm.
Dat is natuurlijk erg op de achtergrond. Je ziet ook vaak aan andere mensen als die ineens weg zijn of wegvallen? Of dat je dan ineens merkt wat ze deden?
En, ja.
Ja, dat zou iets zijn wat ik dan hoop. Mensen hoeven het nu niet allemaal te zien. Ik vind het is goed.
Ja.
Ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk voor mezelf. Ik vind het belangrijk voor de gemeente. Dat dingen goed geregeld zijn op het gebied van techniek.
Ja.
Dus dat... maar ik hoop wel dat dat gemist wordt. Zou worden als ik er niet meer ben.
Ja. 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 Vaak zijn dingen ook onzichtbaar totdat ze inderdaad... Wat je ja, zegt, precies. Dat zeg je
ja,
heel goed.
Ja, ja. Ja. En dat is helemaal prima. En de mensen die het moeten weten, die weten het.
Ja.
En dat is het belangrijkste.
Ja. Het is een mooi gesprek zo. Dank je wel voor wat je hebt willen bijdragen, hebt willen vertellen aan ons allemaal.
Graag gedaan.
Ik hoop dat de luisteraars ook met veel plezier hebben teruggeluisterd. Ik heb het in ieder geval van genoten, om jou een beetje beter te leren kennen. En ik hoop dat we hier met elkaar weer, als we jou op het podium zien, hè, zien we toch weer een stukje extra van jou.
Ja.
En van je achtergrond. Leuk. En dan wil je jou en je vrouw en je dochter verder zien opgroeien. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde kanaal.